De wederkomst van Jezus. De wederkomst van Jezus. In de eindtijdseries, de eindtijdprofetische serie, die we al, nou, al een aantal maanden mee bezig zijn, zijn we aangekomen bij de wederkomst. De wederkomst van Jezus. En als we daar dan bij gaan stilstaan vandaag, dan komen we eigenlijk ook wel tot de conclusie dat er in de Bijbel zijn er twee hele belangrijke thema's. Die elke keer gewoon als een rode draad door heel de Bijbel heen lopen. En dat is als eerst ook dat Jezus als redder en als rabbi is gekomen. Vol genade, vol liefde. Een uitgestoken hand die hij ons geeft van verlossing, van verzoening en herstel. Heel belangrijk dat Jezus is gekomen voor die verzoening. Maar ten tweede zal Jezus ook gaan terugkomen. Dat is die wederkomst. Dus hij is als de eerste keer gekomen vanuit de maagd, hè, geboren uit de maagd Maria. Maar dan straks gaat hij op een hele andere manier terugkomen. In een hele andere rol. In een hele andere context. Het is bijna een Jezus die je bijna niet herkent, omdat het zo'n andere rol is die hij ook is. Die hij ook is, want dan komt hij als die regeerder, als die heerser en als rechter. En daar gaan we ook bij stilstaan vandaag. Maar voordat ik dat doe, heb ik het echt ook op mijn hart om even de context neer te leggen. De context ook uit te leggen van het koninkrijk van God. Want als we dat niet begrijpen, als we dat niet bevatten, dan snappen we eigenlijk niet helemaal, maar wat is dan het doel allemaal van ook weer die wederkomst van Jezus. En dat heeft ook te maken met God als koning. God als koning der koningen. Die zijn koninkrijk ook hier straks gaat vestigen, ook op aarde. Dus God is de koning over alle koningen, over alle presidenten, over alle hoogwaardigheidsbekleders. Hij is ook koning over alle dictators en autocraten. Want de Bijbel zegt in Psalm 47, want de koningen van de aarde zijn van God. Hij is de allerhoogste koning. God regeert soeverein. Soeverein. Niet alleen in de hemel, maar ook over de aarde. En wanneer we zeggen dat God soeverein is, bedoelen we dat hij de hoogste macht is. Hij heeft het gezag over alles. Hij wordt niet beperkt door tijd, door ruimte, door omstandigheden of menselijke keuzes. Alles wat gebeurt, gebeurt onder zijn autoriteit en uiteindelijk dan ook wel met zijn toestemming. Hij is daarmee dus God die het laatste woord heeft in alles. Daarin hebben wij allemaal een vrije wil gekregen. En daar maken we heerlijk gebruik van. Maar uiteindelijk bepaalt God wat er gebeurt. En wat de uitkomst is. Dat maakt God dus soeverein. Dat maakt hem ook God. De Heer heeft zijn troon in de hemel opgericht. En zijn heerschappij heerst over alles. Jesaja 46 al aan het begin vertel ik wat aan het eind zal gebeuren. God is de enige die dat kan. God zegt namelijk aan het begin vertel ik wat er aan het einde gaat gebeuren. Ik spreek van tevoren over de dingen die nog niet gebeurd zijn. En alles wat ik van plan ben, alles wat ik van plan was, doe ik. Dat maakt God God. God is alwetend. Vervolgens, de volgende stap in zo'n gedachteprocessie, daar is dus de hemel en daar is de aarde. Dat zijn twee domeinen. God troont in de hemel. Dat is een gebied, dat is een domein, dat is iets wat wij nog maar heel moeilijk kunnen bevatten, omdat wij hier op aarde leven. Maar God is daar dus in de hemel, maar hij regeert ook hier op aarde. Door zijn almacht, zijn alwetendheid, hij is God. In de hemel is Gods wil volkomen zichtbaar. Hij regeert dus vanuit de hemel ook op de aarde als een verlengstuk van zijn heerschappij. En God als God zijnde, voordat hij dus de hemel en de aarde heeft geschapen, heeft hij erover nagedacht. En heeft hij het dus zodanig bedacht dat hij zijn koninkrijk wil uitbreiden. Hij heeft ervoor gekozen om zijn koninkrijk uit te breiden door middel van het scheppen van een hemel en een aarde, waarin wij dus nu leven, de natuurlijke wereld. Dus hij heeft dat gedaan, want dat maakt een koning ook een koning. Een koning verlangt ook elke keer naar gebiedsuitbreiding. En God verlangt ernaar om zijn gebied ook uit te breiden. En in zijn scheppende creatie heeft hij iets prachtigs, moois bedacht. En dat is dus de hemel en de aarde zoals wij die kennen. Maar voordat dus daar de zonde van was, was het zo mooi. Alles was perfect. Alles was goed. En een klein beetje kennen we dat principe wel van het uitbreiden van een koninkrijk. Wij heten in Nederland het koninkrijk der Nederlanden. Nou, in het verleden, wij als blanke Nederlanders met een grote mond hebben de wereldzeeën bevaren. En wij als Hollanders hebben het koninkrijk der Nederlanden uitgebreid met allerlei koloniën. En wij weten en beseffen dat is niet allemaal zo goed gegaan. En dan denken we met name aan alle slavernij die daar is geweest. Maar een kolonie is dus een gebied of een land dat onder bestuur staat van een ander, machtiger staat. Maar dat ligt wel buiten de grenzen van het moederland. Maar politiek, economisch en ook religieus wordt invloed vanuit dat moederland uitgeoefend op die kolonie. Ik ben verschillende malen ook op Curaçao geweest. En ik zag daar de Nederlandse invloed. Nog vanuit dat verleden. Want we hebben de Gouden Eeuw gehad. We hebben de VOC gehad. We hebben de WIC gehad. En er waren allerlei koloniën die dus onder de heerschappij van de VOC ook vielen. Hè. We hebben de Molukken, Java, de Kaap. Nou, Curaçao noemde ik al, Aruba. En waar we wel gelijk ook zeggen, slavernij is absoluut niet uit God. Want we zijn niet gemaakt om te heersen over andere mensen. Maar het principe eventjes, de gedachte, die uitbreiding van een kolonie, dan snappen we wellicht ook een klein beetje hoe God dus bedacht heeft dat vanuit de hemel hij zijn heerschappij wilde uitbreiden. En dat heeft hij gedaan door het scheppen van de aarde als een verlengstuk van zijn heerschappij. En in 7 dagen schiep God dus een aards domein. En elke scheppingsdag voegde orde en leven toe. En elke dag zei hij dat het goed was. Alleen in het creëren van zo'n uitbreiding van een heerschappij hier op aarde, zocht hij naar iemand die hem hier op aarde zijn belang kon behartigen. En hij maakte de mens als kroon op de schepping. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En toen blies hij de levensadem in de neus van de mens en zo werd de mens tot een levend wezen. De mens is de kroon op de schepping. Wij zijn het enige schepsel die God gecreëerd heeft die ook kan spreken. Die woorden kunnen praten, die woorden kunnen spreken waar ook een enorme kracht van uitgaat. Want wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Maar de mens kreeg daarin ook een opdracht. Wij hebben heel duidelijk een opdracht gekregen van de creator, van de schepper. Om zijn belangen hier op aarde te vertegenwoordigen. En zijn verlangen was, en dat zegt hij in die opdracht in Genesis 1 vers 28, wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren. Dus niet over de mens. De mens wordt uitdrukkelijk niet genoemd. Dat is niet de bedoeling. Dus de mens moet als een soort onderkoning Gods heerschappij zichtbaar maken hier op aarde. Zijn verlangen is dat zijn DNA, zijn cultuur, zijn waarden hier op aarde zichtbaar, voelbaar, tastbaar zouden worden gemaakt door de mens. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dus zijn plan is dat de aarde doordrenkt is van zijn waarheid, zijn liefde en zijn rechtvaardigheid. Ziet u dat beeld voor u? Heeft dat plaatje dus voor u? Dat was zijn bedoeling. Maar toen kwam daar die kink in de kabel. Toen was daar in dat paradijs waar God wandelde met Adam en Eva. De hemel raakte de aarde en de aarde raakte de hemel. Het vloeide als het ware in elkaar over het paradijs. Prachtig mooi hoe God dat had bedacht. En hoe dus de mens wandelend met God de opdracht uitvoerde hier op aarde. Om zijn heerschappij zichtbaar te maken. Prachtig mooi hoe God dat had bedacht. Totdat daar dat moment kwam. Dat vanuit die geestelijke wereld ook Satan is gekomen. En heeft Adam, Eva verleid. En dat was het moment dat als het ware de heerschappij die Adam en Eva hadden gekregen van God. Die is hun afgenomen. Die was als het ware gestolen. Door de verleiding. Satan kreeg heerschappij over de aarde. Het was zelfs bij Jezus hè, dat hij in de verleiding. In de woestijn. Dat de duivel aan kon bieden aan Jezus. Al de koninkrijken van de hele wereld. En oh, wat had hij gehoopt dat Jezus zou buigen in aanbidding voor Satan. Maar Jezus trapte er niet in. Wow. Want Jezus is overwinnaar. Halleluja. Dus dat was het probleem van de zonneval. Dus de mens verloor als het ware het recht om te heersen. En de aarde kwam onder een vloek. Er zijn als het ware andere machthebbers hier op aarde gekomen. De vijand van God heeft het afgepakt. En hier op aarde hebben we dus met andere duistere krachten en machten te maken. Die het koninkrijk van God als het ware hebben teruggedrongen. Maar door het verbrachte werk van Jezus is daar die oplossing. Is daar die oplossing gekomen voor de scheiding die was ontstaan tussen God en de mens. Want het koninkrijk van God, waar is dat dan aanwezig? Het koninkrijk van God is aanwezig in hen die hebben gekozen om Jezus te volgen. Als daar die wedergeboorte heeft plaatsgevonden. Het koninkrijk van God, dat is in ons. Door de kracht ook van de Heilige Geest. Maar om ons heen zien wij hoe de machten van de hel bezig zijn om alles, maar dan ook alles, kapot te maken. Oké. Dit moet je goed begrijpen, dus wat ik nu heb uitgelegd. Dit is de context van het koninkrijk van God. Dus daar is een heel groot probleem waar wij mee te maken hebben met elkaar. Want wij leven in een gevallen, zondige wereld. Pijn, verdriet, ellende. Maar het koninkrijk van God, zoals hij dat heeft bedoeld, zoals God is, dat bestaat onder andere ook uit recht en rechtvaardigheid. Als je aan een koninkrijk denkt, want heel veel mensen willen bijvoorbeeld naar Nederland komen vanwege alle voorzieningen die daar zijn. Want op het moment dat je Nederlander bent, op het moment dat je het paspoort hebt, heb je ook recht op alle voorzieningen. Toch? Maar op het moment dat je deel uitmaakt van het koninkrijk van God, en hoe word je deel van dat koninkrijk? Doordat je dus je hebt toegewijd aan de koning der koningen. Je zegt, Jezus, ik geloof dat u voor mijn zonde bent gestorven. Heer, ik wijd mijn leven aan u toe. Op het moment dat je dus deel gaat worden van dat koninkrijk, want hij klopt aan de deur van jouw hart en hij zegt, mag ik bij jou binnenkomen? En jij staat heel bewust toe, ja Jezus, kom in mijn leven en regeer in en door mijn leven. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat is eigenlijk een volgeling van Jezus die zegt, ja Heer, hier ben ik. En dat koninkrijk, dat staat onder andere voor het volgende. Het koninkrijk van God bestaat ook uit waarden. Normen en waarden. Principes. Daar wordt het koninkrijk van God door gevormd. Er is een hele cultuur in het koninkrijk van God. En dat is zo anders, het tegenovergestelde van wat wij zien om ons heen, omdat er iemand anders is die daar heerst. Maar het koninkrijk van God staat onder andere dus voor rechtvaardigheid, voor recht. Want wij kunnen ten diepste absoluut niet tegen onrecht. Ik weet verschillende van jullie, die worden vreselijk boos als ze iets zien van onrecht. Dan staat er iets in je op. Dan zeg je, nee, dit is niet eerlijk. Waarom? Nou, en dat is ook een principe, een aspect, een kenmerk van het koninkrijk van God. Want dat komt direct uit het hart van God. Want God zegt, hij zal opkomen voor de arme en verdrukte mensen. Hij zal opkomen voor mensen in nood. Hij redt hen van de mensen die hun kwaad doen. Hun leven is kostbaar voor hem. Dat kun je lezen in Psalm 72. Want hij is koning. God is koning en God regeert als koning en zegt, maar dit is een principe, dit is DNA, cultuur van mijn koninkrijk. In mijn koninkrijk, koop mij op voor iedereen. Voor iedereen die zwak is, die in nood is, die verdrukt is. Dus Gods hart zal altijd uitgaan als deel van zijn koninkrijk. In zijn koninkrijk hoort dus dat je omziet naar elkaar. Dat hoort. Dat past bij wie hij is. Vervolgens zegt hij ook, niemand mag iets tekort komen. Dit is zijn hart. Dit is het hart van God. Niemand die iets tekort mag komen. Want dat hoort niet bij mijn wezen. Dat hoort niet bij wie ik ben. Want de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt. Dat is God. Hij wil niet dat jou iets tekort komt. Dat is niet zijn hart. Dus op het moment dat er een nood is, dan is het heerlijk om bij hem aan te mogen kloppen. Want in zijn koninkrijk wil hij dat niemand iets tekort komt. Dat is zijn hart, dat is zijn wezen. Een ander aspect van zijn koningschap, zijn heerschappij, is dat hij zorgt voor vrede, welvaart, voorspoed. Hij zorgt voor bescherming, dat is een karaktereigenschap, dat is een kenmerk van zijn koninkrijk. Ieder die deel uitmaakt van zijn koninkrijk, hij wil dat daar dan vrede is. Er zal vrede heersen in de bergen. Uw volk zal in vrede leven in de heuvels, ook Psalm 72. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, er zal grote vrede zijn. Oh, hij verlangt naar vrede. Hij houdt niet van oorlog, hij vindt het verschrikkelijk. Dus zijn hart is vrede, welvaart. Dus in zijn koninkrijk is er shalom. Shalom, de heelheid, de rust en de harmonie en overvloed. En hij wil dat iedereen gezond is. Hij wil dat iedereen floreert. Dat is zijn hart. De koning zal net zo goed zijn voor zijn volk als regen voor het gras. Psalm 72. Johannes 10 vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel aangaat. Dus zijn koninkrijk brengt leven, brengt groei, bloei voor lichaam, ziel en geest. Dat is het karakter, dat is een eigenschap van wie God is binnen zijn koninkrijk. Snap je? Dus dit is koninkrijkstaal. Zo regeert God in zijn koninkrijk. Dit is wie hij is. Hij wil ook niet dat je je zorgen maakt. Hij wil in zijn koninkrijk zeggen, ik wil dat niemand zich zorgen maakt. Dat wil hij niet. Hij als koning zegt, ik zou mijn onderdanen tekort doen als ze zich zorgen gaan maken voor de dag van morgen. Dat past niet bij wie ik ben als koning. Want ik als koning wil goed voor mijn onderdanen zorgen. Daarom zegt Jezus ook, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Dat zijn de woorden van Jezus. Waarom? Dat is een principe in het koninkrijk van God. Hij wil dus niet dat jij je zorgen maakt. Onrecht, hadden we net ook al eventjes over. Onrecht moet bestraft worden. Onrecht, nee, dat hoort niet in het koninkrijk van God. Want hij zal opkomen voor mensen in nood en slechte mensen straffen. Ook weer Psalm 72. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid. Dus hij tolereert geen ongerechtigheid. Hij zal altijd komen met een rechtvaardig oordeel. Altijd. Altijd. En hij is ook iemand, hij delegeert gezag. Hij houdt niet alles voor zichzelf. God is geen dictator. God is geen autocraat. Nee, hij deelt zijn gezag met zijn geliefden. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren, zegt 2 Timotheus. Openbaringen 5 vers 10. U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren op aarde. Daar gaan we straks nog bij stilstaan. En ook een heel belangrijk aspect in zijn koninkrijk. Deze koning, de koning die wij dienen, is een dienende koning. Een dienende koning. Hij redt de mensen voor wie niemand opkomt, zegt Psalm 72 vers 12. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ik ben de goede herder, zegt hij in Johannes 10 vers 11. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dit is zijn hart, dit is zijn wezen, dit is dus de koning der koningen die wij mogen dienen. Ja? Heel belangrijk dat we deze aspecten goed gaan begrijpen en goed gaan pakken, waardoor we ook de tegenstellingen zien van wat we dus nu om ons heen zien. Dat is duidelijk dus niet het koninkrijk van God. Want wij weten, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen die overheden, tegen de machten. Satan gaat rond als een. En strakjes, en dat zien we meer en meer om ons heen gebeuren. Het nieuws staat er vol van. Ook Nederland. Wat worden we? Het is onbegrijpelijk wat er allemaal in Nederland ook gebeurt. Je ziet het gewoon gebeuren. Je ziet hoe de duisternis aan het toenemen is en om zich heen grijpt. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Word wakker. Je zou de wereld wel kunnen. Word nou toch eens wakker. Ga nou toch eens zien wat er aan de hand is. Maar men begrijpt het niet, men wil het niet begrijpen. Daar is ze zijn met blindheid geslagen. En strakjes, en daar hebben we het natuurlijk al over gehad met elkaar, vindt die opname plaats, de Harpazo vindt plaats. En dan volgt daarop de 7-jarige grote verdrukking. De hel breekt letterlijk los. Want de kerk is niet meer aanwezig. Licht, zout is weg. Dat ligt op de stad, die stad bovenop die berg. Het is allemaal verdwenen, het is weg. En de vijand, geweldig, want die kan helemaal los. Satan gaat dan helemaal los. En dan zie je dat dus ook terugkomen. In die 7 jaar, dat alles wordt door, alles is droog, alles is duister en alles is doods. Want recht en gerechtigheid? Nee. Wetteloos en onrecht zal heersen. Bescherming voor de armen? No way. Vervolging. Moord. Voorziening en overvloed? Nee. Daar zal uitsluiting zijn. Daar zal honger zijn. Vrede en voorspoed? Nee. Daar zal oorlog en verwoesting zijn. En ga zo maar door. Precies het tegenovergestelde van wie God is. Waar God voor staat. Zijn cultuur, zijn DNA. Dat zal precies het tegenovergestelde gaan zijn in die 7-jarige grote verdrukking. En dat gaat toegespitst worden. Want aan het einde van die 7 jaar, wat gaat er dan plaatsvinden? Toen zag ik uit de bek van de draak, Openbaringen 16. Uit de bek van het beest, uit de mond van de leugenprofeet, 3 duivelse geesten komen. Ze leken op kikkers. Ze doen wonderen en gaan naar alle koningen op de aarde. Dit is dus aan het eind van die 7 jaar grote verdrukking. Ze roepen hen bij elkaar voor de strijd op de grote dag van de Almachtige God. En de drie duivelse geesten brachten de koningen en hun legers bij elkaar op de plek die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. Met andere woorden, wat gebeurt er dan aan het einde van die 7 jaar, die grote verdrukking, als de kerk is opgenomen, als die bruid? Dan zal er aan het einde van die 7 jaar een wereldwijde coalitie zijn van legers die optrekken naar Israël. Gericht op de vernietiging van het volk van God. En de regio van Armageddon, dat ligt midden in Israël, wordt het toneel van een enorme militaire concentratie. En dan moet je echt denken aan moderne legermachten met tanks, drones, raketten, kernwapens. Alles gericht tegen één vijand. Want Armageddon, lieve mensen, is een echte plaats. Het is niet een principe, het is een echte plaats. Het is afgeleid uit de Brils, Armageddon. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. De berg van Megiddo. Ik heb daar ook een plaatje van. Dan kan je een klein beetje zien waar dat ook ligt. Dat rode kruisje, dat is waar Megiddo ook ligt. Dat is gelegen in de Jezreel-vallei. En is als het ware ook de achtertuin geweest van Jezus. Want Nazareth ligt daar net een klein beetje ook vandaan. En Jezus is daar gewoon opgegroeid in die omgeving. En Armageddon, lieve mensen, is ook een plek, een plaats waarin de afgelopen eeuwen ook heel veel strijd al reeds heeft plaatsgevonden. Het is net alsof er zijn bepaalde plekken op aarde en keer op keer gebeuren daar dan diezelfde dingen. Het lijkt wel alsof daar zo'n portal is vanuit de hemelse gewesten, ook naar het aardse, dat daar op en neer, dat daar bewegingen, zo zijn van die strategische punten. En ook daar, hier op Megiddo, dat er zijn zeker wel ruim 30 veldslagen geweest in de afgelopen duizenden jaren. En dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan dat verhaal uit de Bijbel, Deborah en Barak. Gideon met de Midianieten. Denk bijvoorbeeld ook aan Saul en Jonathan, die hebben daar ook allemaal gevochten. Denk aan Josia, die sterft daar in de slag bij Megiddo. Denk aan de kruisvaders versus de moslims in de 12e, 13e eeuw na Christus. Zelfs Napoleon is daar bezig geweest tegen de Ottomaanse groepen. 1918 is eigenlijk de laatste grootste veldslag geweest in die regio met Edmund Allenby. Een Brits-Egyptische leger tegen het Ottomaanse leger. Dus op de een of andere manier is dit ook dus een plek waarvan ook Johannes zegt in de Openbaringen, dat gaat de plek zijn van ultieme geestelijke strijd, veldslag uit Openbaringen 16. Daar zal die confrontatie plaats gaan vinden tussen de machten van goed en kwaad, tussen God en Satan. Israël. Wat is dat enorm in het nieuws? Israël. Heel veel mensen worden een beetje ongemakkelijk. Israël. Je ziet het allemaal. En dan ben je christen, je bent een gelovige, je bent een volgeling van Jezus en je wordt ongemakkelijk. Lieve mensen, ik sta hier niet als een politiek leider. Ik sta hier als een geestelijk leider die vanuit Gods woord onderwijs wil geven over de tijd waarin wij leven en wat er staat gebeuren op basis van wat de Bijbel zegt. Daar is een bepaald ongemak, daar is een bepaalde verontwaardiging in de samenleving. Een irritatie, een boosheid, zelfs ook onder gelovigen. En mensen zeggen dat het om politiek gaat. Die nederzettingen, die oorlogen, die war crimes. Maar in werkelijkheid gaat het dieper. In werkelijkheid gaat het dieper. Het is niet wat Israël doet zozeer, maar wat Israël is. Want Israël, waar komt nou dat ongemak vandaan? Waarom nou juist Israël? Het is een klein landje. Ze hebben maar geen olie. Er zijn maar weinig natuurlijke hulpbronnen. De bevolking is de grootte van een middelgrote Amerikaanse stad.
En dat kleine, piepkleine landje wordt omringd door vijanden. En die zijn allemaal uit op de totale vernietiging van Israël. Daar zijn ze op uit. Israël mag gewoon niet bestaan. Moet van de kaart worden geveegd. Mag niet bestaan. En al die buurlanden hebben diezelfde overtuiging. Israël. Israël wordt veroordeeld door de VN. Ze worden geboycott. Ze worden aangevallen. En toch. En dat is zo bijzonder. Ze hebben een bloeiend leger. Groot, machtig, krachtig leger. Hun technologie. Om een puntje aan te zuigen. Kijk eens naar de landbouw. Kijk eens naar hun geneeskunde. Gewoon hun moraal, hun wilskracht. Hoe zij in het leven staan. Wat een wonderlijke prestaties die lui allemaal hebben gedaan. Ze hebben woestijn omgevormd tot vruchtbaar land. Ze water uit lucht halen. Raketafweersystemen ontwikkeld. Gijzelaars, die worden gewoon bevrijd onder hele wrede regimes. En die op de een of andere manier weten zij dan, de Mossad. Mensen kijken, wow, dat is echt weer de Mossad. Hè? Dat is echt weer die staan dan bekend. Hoe krijgen ze dat toch voor elkaar? Oorlogen overleefd. Die hun einde hadden moeten zijn. En dan maar te bedenken dat Joden circa 0,2% van de wereldbevolking bevat. Zo'n 15 miljoen Joden. Er zijn nog meer Nederlanders dan Joden. Toch ontvingen die 0,2% van de wereldbevolking ongeveer 20-25% van alle Nobelprijzen sinds 1901. Ruim 200 Nobelprijzen. 0,2% van de wereldbevolking, en dan sleep je 20-25% van alle Nobelprijzen binnen. Weet u hoeveel Nederland er heeft? 22. Ook best goed. Gezien de wereld waarin we leven, dan doen we het helemaal niet zo slecht. Maar dat Israël 10 keer meer heeft, dat is ongekend. En de wereld begrijpt het niet. Ze snappen het niet. Wat is dat nou toch? Ze kunnen het niet verdragen. Daar is iets in de mens. En dat zie je om je heen. Ze kunnen het niet verdragen. Daar is een irritatie. Daar is een boosheid in de mens. Waarom? Daar is iets. Want ja, Oekraïne. Rusland, Oekraïne. Vinden we ook heel erg. Over Soedan, wat daar allemaal gebeurt. Niemand die daarover iets rept. Er staan geen rijen mensen. Niemand die allerlei toestanden daarvan maakt. En dan Israël. Alles wordt uitgegroot. Alles wordt raar. Hoe komt dat nou? Waar komt het nou vandaan dat juist Israël zo in de picture is? En dat we zelfs van de week hebben moeten meemaken dat alle ministers van de NSC opstappen vanwege Israël. En het is verschrikkelijk wat er in Gaza gebeurt. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Oorlog is verschrikkelijk. En in het alles vraag je af, Heer, hoe zit dat nou? Waar komt dat nou vandaan? Joden hadden allang moeten zijn verdwenen. Zoals alle andere vervolgde volkeren. Maar elke keer weer staan ze op. Maar elke keer weer keren ze terug. Ze herbouwen hun land, herleven hun taal, ze herleven hun identiteit. Dat is toch niet normaal? Nee, dat is ook niet normaal. Het is bijbels. Dat wil men niet horen. Want men gelooft helemaal niet in de God. Men gelooft helemaal niet in die voorbestemming dat God zegt, ja, maar dat is mijn volk, dat is mijn oogappel. Men wil daar niet aan. Men wil daar niet aan. Daar is geen logische weg van ballingschap, van holocaust en vervolging naar overleving en zelfs bloei. Israël is een levend bewijs dat geschiedenis niet toevallig is. Hoort je wat ik zeg? Israël is nog steeds uitverkoren en is nog steeds beschermd. Hun voortbestaan is een bewijs dat God zijn belofte houdt. Voor de wereld confronterend, want als dit allemaal waar is, als de Bijbel waar is, stort een hele wereld beeld in. Dan past het helemaal niet meer. Want dan moet je je bekeren. En dat is wat men dus niet wil. Dus wordt er ontkend, er wordt besmeurd, daar is woede, daar is onbegrip, mensen zijn razend. Het is zo ongrijpbaar. Al die raketten die dan naar Israël worden gestuurd en ze worden allemaal onderschept en het is bijna nauwelijks, is er schade. En dan denk ik van, hoe krijgen ze het voor elkaar? God. Want het is makkelijker om een wonder te ontkennen en weg te rationaliseren dan toe te geven dat God zijn belofte nakomt en het laatste woord heeft. Ja? En dat is het bijzondere, en dit moeten we allemaal dus ook zien in de context van de eindtijd waarin we leven. Want alles is toegespitst en wordt toegespitst op de wederkomst van Jezus. En de Bijbel is helder en duidelijk. De natieën, de volkeren zullen steeds meer en meer op gaan staan tegen Israël. Je ziet gewoon hoe de Bijbel letterlijk in vervulling begint te gaan. De Bijbel zegt dat. Ze komen alleen te staan. Ze komen alleen te staan. En aan het einde van die 7 jaar gaat er iets gebeuren. Want op een gegeven moment is het ook bij God, de maat is vol. De maat wordt pas vol bij Jezus, bij God, aan het einde van die 7 jaar. Want dan gaat Jezus terugkomen en komt hij niet als een lieve Jezus. Maar dan komt hij als de koning der koningen. En de Heer der Heeren. Want dan zegt hij op een gegeven moment, het is klaar, genoeg is genoeg. Nu is de maat vol, ik ga orde op zaken stellen. We gaan een streep trekken tot hier en niet verder, het is klaar. Dat gaat zijn houding zijn en hij gaat niet alleen komen, zegt de Bijbel. Want wij als bruid, wij zijn opgenomen, wij komen met Jezus mee. Dan ga ik u straks eventjes ook voorlezen dat ik niet uit mijn duim staat te zuigen. Dus het beest en de koningen van de aarde die verzamelen zich tegen God zelf. En dit is de climax van de menselijke rebellie die dan zichtbaar wordt. De wereld verenigt zich in verzet tegen de schepper, tegen zijn volk, zijn oogappel, onze oudste broer. En Jezus komt om hun opstand neer te slaan en recht te spreken. De volken die dachten te regeren worden geoordeeld door de koning der koningen. Elk oog zal hem zien. Openbaring 1 vers 7. Elk oog zal hem zien. Zijn terugkeer zal fysiek zijn. Zichtbaar. Plaatsgebonden. Hij vertrok van de Olijfberg naar de hemel. Handeling 1. En zijn terugkomst zal zijn van de hemel naar de Olijfberg. Zacharias 14 vers 4. Jezus komt als een bliksem van oost naar west. Jezus verschijnt dan. En dat is Openbaring 19, als de ruiter op het witte paard. Hij komt niet als een lammetje, maar als een leeuw. Dat is heel anders. Dezelfde Jezus, dezelfde koning, de koningen, maar vanuit een andere hoedanigheid, een andere rol. En laten we het met elkaar lezen. Ik zag de hemel opengaan, dat zijn de woorden van Johannes. En er kwam een wit paard tevoorschijn. De ruiter op dat paard wordt trouw. En vol waarheid genoemd. Hij oordeelt. Hij strijdt op een rechtvaardige manier. Daar komt weer heel als koninkrijk van God. Hij is rechtvaardig. Hij is eerlijk. Zijn ogen vlammen als vuur. Jongens, tel me wat dit gaat gebeuren. Dit is geen Ziet voor je. Zijn ogen vlammen van vuur. En op zijn hoofd stonden heel veel kronen. En daarop stond een naam geschreven die niemand weet. Alleen hij zelf weet die naam. Zijn kleren waren in bloed geverfd. En zijn naam is het woord van God. En de hemelse legers,
dat zijn wij onder andere ook bij, gekleed in schone witte linnen kleren, volgden hem op witte paarden. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard, waarmee hij de ongelovigen verslaat. Hij zal streng over de volken heersen als met een ijzeren staf. Hij zal zelf de druiven uitpersen in de druivenpers van de straf van de Almachtige God. Op zijn kleding staat bij zijn bovenbeen zijn naam geschreven, Hoogste Koning en Machtigste Heer. Wauw! Dus hij verslaat de vijand met het woord. Het woord, hij hoeft te spreken, bam, en dat gebeurt. Vers 19. Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde. Zij en hun legers waren bij elkaar gekomen om te strijden tegen de ruiter op het witte paard en zijn leger. Het beest werd gevangen genomen, samen met de leugenprofeet die namens het beest allerlei wonderen had gedaan. En met die wonderen en leugens had het beest de mensen verleid die zijn merkteken op hun voorhoofd hadden. Dat waren de mensen die zijn beeld aanbaden. Het beest en de leugenprofeet werden levend in een zee van brandende zwavel gegooid. En de anderen werden gedood door het zwaard dat uit het mond van de ruiter kwam. En de vogels aten zich vol met hun vlees. Vervolgens, toen zag ik een engel uit de hemel komen. En hij had de sleutel van de bodemloze put en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar vast. Hij gooide hem in de bodemloze put en deed die boven hem dicht en op slot. Zo kon hij 1000 jaar lang de volkeren op aarde niet meer verleiden. Na die 1000 jaar zou hij nog een korte tijd worden losgelaten. Met andere woorden, dit moment is ook het begin van het 1000-jarig vrederijk. Dat vloeit in elkaar over, maar aan het eind van die 7 jaar, er zal geen onderhandeling zijn. Er zal niet meer gepraat worden. Daar zal geen dialoog meer zijn. Geen compromissen zullen meer worden gesloten. Het kwaad wordt dan definitief geoordeeld. Dat is de eerste reden, het eerste doel van zijn terugkomst, van zijn wederkomst. En ten tweede, wat ook belangrijk is, om ons als bruid te openbaren in die heerlijkheid. Want tijdens die 7-jarige verdrukking is daar in de hemel het bruiloftsmaal. De bruiloft van het lam zal worden gevierd in Openbaringen 19. En de bruid verschijnt met Jezus, als hij dus terugkomt, in witte linnen, rein, stralend en geheiligd. Want wij komen dan met Christus als gemeente in die heerlijkheid. Nog een keer om vers 14 te lezen. En de hemelse legers, dat zijn wij dus ook, gekleed in schone witte linnen kleren, volgden hem op witte paarden. Ten derde, de derde reden, het derde doel van zijn wederkomst, is om Israël te verlossen en te herstellen. Heel Israël, zegt Romeinen 11, vers 26, heel Israël zal gered worden. Volgens de woorden van de schrift. Uit Sion zal de redder komen en hij zal de goddeloosheid uit Jacob verwijderen. Dit is het verbond dat God met hen sluit wanneer hij hun zonden heeft weggenomen. God zegt in Ezechiël 36, ik zal jullie een nieuw hart geven. Een nieuwe geest in jullie binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit jullie lichaam wegnemen en jullie een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in jullie binnenste geven. Ik zal maken dat jullie in mijn verordeningen wandelen en mijn bepalingen in acht nemen en ze onderhouden. Jeremia 31, men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Hij zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Israël zal hem zien. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, Zacharias 12 vers 10.
Kortom, hij komt juist ook voor zijn volk. En ten vierde, dan komt hij om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Het begin van 1000 jaar vrede, waarin hij vanuit Jeruzalem gaat regeren. Over 2 weken ga ik verder over dit onderwerp van het 1000 jaar vrederijk. Dan gaan we dat met elkaar bespreken. En dat is wat hij, dan komt hij en gaat hij regeren hier op aarde. En wij, als zijn bruid, zullen met hem gaan regeren. En dan gaan we van alles wat we net hebben gezegd, over hoe zijn koninkrijk, de kenmerken, de aspecten van zijn koninkrijk, waarin hij opkomt voor de onderdrukte, dat gaat allemaal dan uitgevoerd worden. En Satan zal 1000 jaar lang buitenspel staan, geen invloed hebben, niets van het alles. Want Jezus zal dan laten zien wat hij heeft bedoeld met hoe een koninkrijk dient te functioneren volgens zijn normen en zijn waarden, zijn DNA en zijn cultuur. Amen. Ik heb een plaatje. En dat is een schilderij. En daar gaan we mee afronden. Dit is een schilderij. En dit is een schilderij van Moritz Retz. En de titel van dit schilderij is De Schaker en de Ziel. De Schaker. En wat u hier ziet is, links zit Satan. En rechts zit een jonge man. En Satan speelt schaak met deze jonge man. De inzet is de ziel van die jonge man. Er wordt geschaakt. En kijk eens naar dat gemene glimlachje rondom de lippen van Satan. Want eventjes voor degene die schaken niet kennen. Het doel van schaken is om de koning van de tegenstander schaakmat te zetten. Dat betekent dat de koning wordt aangevallen en geen enkele legale zet meer heeft om deze aanval, om vanuit deze aanval te ontsnappen. De partij eindigt dan in winst voor de speler die schaakmat heeft bereikt. Dus op het moment dat iemand schaakmat wordt gezet, je bent aan het schaken en je hoort dan de tegenstander zeggen, je bent schaakmat. Dat betekent dat de koning, die staat vast, die kan niet meer naar een ander veilig veld. Daar is geen blokkade meer mogelijk, je kan niks ertussen zetten. En er is ook geen slag meer mogelijk. En dat is de situatie in dit voorbeeld. Want de duivel heeft net tegen deze man gezegd, schaak mat. Jouw ziel is van mij. Je kan geen kant meer op. Ha, ik heb je. Je bent schaak mat. Vriend. Ja, de jonge man is dus aan zet, maar hij lijkt inderdaad schaakmat. Geen enkele zet lijkt hem redding te kunnen geven. Diepe wanhoop treft zijn ziel, want hij weet, het is voorbij. Dus dit is een schilderij en dat hing ergens. Men zegt ook wel dat het in het Louvre was. Maar daar was dus een tentoonstelling van dit schilderij. En er kwam iemand langs. En die man die heette Paul Morphy. En dat vindt plaats in de 19e eeuw. Maar Paul Morphy was een groot schaakmeester. In 1858, op 21-jarige leeftijd, had hij in de Verenigde Staten al geen concurrenten meer. Hij stak over naar Europa en versloeg ook daar iedereen die het tegen hem opnam. Dus we hebben te maken met een schaakmeester. Die snapt het spelletje wel. En hij werd zo geïntrigeerd door dit schilderij. Zo. En hij bleef kijken en hij bleef kijken. En de tour die ging door. Maar hij was zo gefixt op dat spel. Hij zegt, joh, heeft iemand van mij een schaakbord? En op een of andere manier wist hij een schaakbord te bemachtigen. En hij deed precies zoals de stukken daar stonden. Deed hij dat op dat schaakbord ook neerzetten. En hij keek en hij keek en hij keek en hij keek. En hij denkt, wat? Hij zegt, ik wil die plek innemen van die jonge man. Ik wil de plek innemen van die jonge man. Want ik zie nog een zet. Ik zie nog een zet die deze jongeman vrijmaakt van die schijnbare zekere nederlaag. Ik weet hoe hij toch kan winnen. Prachtige mooie illustratie. Dat schilderij kunnen we zien als een beeld van die eindtijd waarin Satan speelt. Die speelt een dodelijk spel tegen de mensheid. En de inzet is de ziel van de mens en de toekomst van de hele wereld. En zoals bij deze jongeman lijkt het einde vast te staan. Schaakmat, schaakmat, schaakmat. Ha, je voelt hem al komen. De naties verzamelen zich tegen God en tegen zijn volk. De machten van de duisternis lijken te heersen. De mens staat machteloos en de aarde kreunt onder het oordeel en chaos. Maar, ook al zegt Satan, schaakmat voor de wereld. Wie komt eraan? Witte paard. Op de ruit op het witte paard. Wat een grote wending. Heeft Jezus ook zelf niet gezegd. Ik zal sterven in jullie plaats. Jezus neemt een initiatief. En hij maakt die beslissende zet. Hij grijpt in. Hij verslaat de legers van de antichrist. En wat voor de wereld leek op een zekere nederlaag, wordt door hem omgekeerd in een geweldige overwinning. Want, zegt Zacharië 14, zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En de berg zal splijten. Christus zal regeren 1000 jaar met zijn heiligen. En ook jij. Voor jou persoonlijk. Misschien ervaar jij wel dat je schaakmat gezet bent. Voor iemand die nu luistert. Iemand die nu kijkt. En je komt toevallig langs deze preek. En denk ik, wellicht is dit ook wel voor jou. En je voelt alsof je schaakmat bent gezet. Je ziet in jouw leven geen enkele uitweg meer. Alles is geblokkeerd. Niemand kan het voor je opnemen. En dan sta je. Het lijkt alsof Satan en zijn volgelingen aan het winnen zijn. En dat je verslagen bent. Dat je schaakmat bent gezet. Maar Jezus wil terugkomen in jouw leven. Hij wil komen in jouw leven. En de bevrijdende zet doen in jouw leven. Waardoor jij niet meer hoort van schaakmat. Nee, maar jij zelf bent aan zet door de kracht van de Heilige Geest. Door het verbrachte werk van Jezus Christus. Waarin je mag uitroepen. Ik ben meer dan overwinnaar in Christus Jezus. Halleluja! Yes!